Bij open de Heilige Schrift Johannes 6. Ik zal vanavond dus niet een gedeelte van het formulier behandelen, maar een stukje uit het Evangelie van Johannes. In Johannes 6 gaat het in de eerste plaats over de wonderbare spijziging van duizenden mensen. En dan gaat die schare die dus verzadigd is van brood, de Heer Jezus volgen. En ze lopen uren om het meer heen om de Heer Jezus te zoeken. En dan lezen we Johannes 6 vanaf vers 24. Toen de menigte zag dat Jezus daar niet was en ook zijn discipelen niet, gingen ze zelf ook in schepen en kwamen in Capernaum om Jezus te zoeken. En toen ze hem gevonden hadden aan de overkant van de zee, zeiden ze tegen hem, Rabbi, wanneer bent u hier gekomen? Jezus antwoordde hen en zei, voorwaar, ik zeg u zoekt mij niet aan wat u tekenen gezien hebt, maar omdat u van de broden gegeten hebt en verzadigd bent. Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de Zoon des mensen u geven zal, want hem heeft God de Vader verzegeld. Ze zeiden dan tegen hem, wat moeten wij doen, opdat wij de werken van God mogen werken? Jezus antwoordde en zei tegen hen, dit is het werk van God, dat u gelooft in hem die hij gezonden heeft. Ze zeiden dan tegen hem, welk teken doet u dan, opdat we het zien en u geloven? Wat voor werk verricht u? Onze vader hebben het manna gegeten in de woestijn, zoals geschreven is. Hij gaf hen het brood uit de hemel te eten. Jezus dan zei tegen hen, voorwaar, ik zeg u. Niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want het brood van God is hij, die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. Ze zeiden dan tegen hem, Heere, geef ons altijd dat brood. En Jezus zei tegen hen, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Maar ik heb u gezegd dat u mij wel gezien hebt, en toch gelooft u niet. Alles wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. En wie tot mij komt, zal ik beslist niet uitwerpen. Want ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. En dit is de wil van de Vader die mij gezonden heeft, dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag. En dit is de wil van hem die mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in hem gelooft, het eeuwige leven heeft. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Tot zover. Het is altijd weer de vraag bij het gaan naar het heilige avondmaal. Wat moet ik daar nou van doen? De een zegt, je moet niks doen. Want God doet alles. Ja, zegt een ander, maar dat staat toch ook in de Bijbel. Werkt u zelfzaligheid met vrezen en beven? Want het is God die in u werkt, bij het willen en het werken. Werkt uw zelfzaligheid, dus dan moet je toch iets doen. Bijvoorbeeld, als Christus nodig komt dan, want alle dingen zijn gereed, dan doe je dat of je doet het niet. Weer een ander zegt, dat is een mooie redenatie, maar dat doen komt voort uit Gods werk. Want in ons is het niet te vinden. Dus het moet een geschonken geloof zijn, het moet een werk van God in ons leven zijn, dat wij naar het avondmaal getrokken worden en aan mogen zitten aan de tafel des Heren. Want als een mens van en uit zichzelf gaat, dan zal die geen vrucht hebben van het avondmaal. En misschien zelfs erger, zich een oordeel eten en drinken. Wat is nu de oplossing voor dit probleem? Wel, de Heer Jezus maakt het ons gemakkelijk. In het volgende vers geeft hij het antwoord. Wat moeten we doen, is de vraag, opdat we de werken Gods mogen werken? In vers 28 en vers 29 zegt de Heer Jezus, dit is het werk van God, dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. Dat je vertrouwt op degene die de Vader gezonden heeft. Dat zei hij terwijl hij tegenover hen stond. Hè? Hij stond tegenover hen. Dit is het werk van God, dat je gelooft in hem die de Vader gezonden heeft. Dus geloven. Ja, dominee, maar geloven. Dat is ook weer zo'n woord wat zo gedevalueerd is. We geloven allemaal wel en de mensen in ons land geloven allemaal ook in iets. Wat moet je dan geloven? Nou, de Joden hadden er ook problemen mee, want die zeiden, wij geloven alleen als u een bepaald teken doet. En wat voor teken kunt u dan doen? We hebben van Mozes destijds meegemaakt, zo'n 1400 jaar geleden, dat die manna uit de hemel deed regenen. En wat voor teken doet u? Ja, zegt Jezus, vers 32, voorwaar, ik zeg u. Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel, maar mijn Vader geeft u dat ware brood uit de hemel. Want het brood Gods is hij die uit de hemel nederdaalt en die aan de wereld het leven geeft. De Heer Jezus maakt het heel makkelijk voor de mensen om dat woord geloof in te vullen. Het is geloven, oftewel vertrouwen, want dat is in de grondtekst hetzelfde woord zoals u weet. Geloven, vertrouwen in hem die is neergedaald. Hij zegt, als ik jullie aandacht mag richten van Mozes naar mij, dan ben ik dat brood wat uit de hemel is neergedaald. Maakt het dat makkelijker, denkt u? Nou, dominee, hoe weet ik dan dat het voor mij is? Hoe weet ik dan dat het voor mij is? Vers 35. Jezus zei tot hen, ik ben het brood des levens. Die tot mij komt zal geenszins hongeren en die in mij gelooft zal nimmer meer dorsten. Hij zegt dus, geloven in mij is geloven dat ik neergedaald ben uit de hemel. Dat is geen zaak tussen de Vader en mij alleen geweest. Tussen de Vader en mij en de Heilige Geest. Nee, wij, de drie-enige God, hebben besloten om neer te dalen om aan u het leven te geven. Ik ben het brood dat aan de wereld het leven geeft. Is het nou makkelijker? Het is niet alleen dat hij ons voorstelt dat hij het brood is, maar hij is ook het brood dat om die reden is neergedaald en het leven geeft. En dat niet alleen aan Gods uitverkorenen die al blijkbaar weten dat ze verkoren zijn, omdat ze tot geloof gekomen zijn, maar ieder in de wereld die het hoort. Net zoals in Johannes 3 vers 16 stond, al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die gelooft behouden wordt. Hij geeft zichzelf. Er staat 7 keer in het hoofdstuk dat hij neergedaald is. De Heilige Geest wil benadrukken dat om ons onoplosbare probleem van onze zondeval, eruit voortgekomen erfzonde, onze dadelijke zonde, onze vijandschap tegen God, om dat probleem op te lossen is God zelf neergedaald. Als het brood des levens en voor de wereld. Dat is voor de Joden destijds moeilijk geweest hoor, want die zagen zichzelf als de uitverkorenen tussen de wereldlingen in. En die wereldlingen, die heideren, die telden niet mee. Zij waren het uitverkoren volk. Toen de Heer Jezus liet horen dat hij voor de zonde van de wereld gekomen was, wilden ze niet horen. Er zijn ook nog steeds mensen in onze kerken die dat ook niet willen horen. De beloften zijn alleen voor de uitverkorenen bijvoorbeeld. Dat is daar een gevolg van dat niet willen horen dat die beloften voor iedereen zijn. Wat hebben wij dan eigenlijk voor moeite mee om te geloven dat het voor de wereld is? Ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat we God zien als een rechtvaardig rechter, en dat is terecht, en dat God vooral recht moet doen op aarde aan de goddelozen en de heidenen, en dat ze in het algemeen hopen dat wij daar maar niet bij horen, en dat wij gaan zien straks dat God recht doet op de aarde aan al die goddelozen die dat verdiend hebben. Maar het gevolg daarvan is vaak wel dat we ons verheven voelen boven de rest en het ware brood uit de hemel niet nodig hebben. Hoogmoed is een reden om niet naar het avondmaal te gaan. Een van onze oudvaders zei: u moet wel zeer brutaal zijn als u hoort, kom dan, want alle dingen zijn gereed en u komt niet. Voelt u zich verheven dan boven de mensen die wel aangaan? U zult zeggen, tegenovergestelde is waar. Ik ben bang dat ik juist een onwaardig mens ben en een onwaardige deelgenoot aan de tafel des Heren. Want mijn zonden klagen me dagelijks aan. Ik heb een mishaag aan mezelf vanwege mijn zonden. Dus het tegendeel is waar. Wel, als dat laatste zo is, dan heb ik een bijzondere boodschap voor u. Juist u die aangevochten wordt en twijfelt. En die boodschap die vind ik te beginnen in vers 39. Dit is de wil des Vaders die mij gezonden heeft. Dat al wat hij mij gegeven heeft, ik daaruit niet verliezen, maar hetzelfde opwekken ten uiterste dagen. Ja, kijk, dominee, kijk, daar staat het, hè. Al degene die gij mij gegeven hebt. Kijk, die gegevenen des Vaders die zullen komen door goddelijk licht geleid. Ja, maar wat bedoelt u met die gegevenen des Vaders? Nou, Gods uitverkorenen. Is dat zo? Laten we het volgende vers eens lezen. En dit is de wil desgene die mij gezonden heeft, dat een ieder die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, het eeuwige leven hebben. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Nu leest u de tekst waarschijnlijk voor het eerst. Maar als u hem een paar keer leest, dan zult u ontdekken dat het 39ste en het 40ste vers als twee druppels water op elkaar lijken. In het 39ste vers wordt gesproken over de mensen die de Vader aan Jezus gegeven heeft. En in het 40ste vers wordt gesproken over de mensen die de Zoon aanschouwen en in hem geloven. Wat voor conclusie moet je daaruit trekken? Alleen de gegevenen des Vaders zullen komen. Door goddelijk licht geleid, dat klopt. Dat klopt. Maar wie zijn die gegevenen? Dat zijn degenen die de Zoon aanschouwen en in hem geloven. Het gaat hier niet over de uitverkorenen van eeuwigheid, maar over mensen die Christus gegeven worden omdat hij ze ziet komen. In een van de volgende versen staat dat niemand tot God kan komen tenzij de Vader hem of haar trekken. Wel, dat gebeurt daar in Capernaum, waar dit gesprek plaatsvindt. Ze komen van heinde en ver, over de heuvels van Galilea. Ze komen aan naar Jezus Christus om zijn woord te horen. Ze komen om hem te zien, te aanschouwen. En het is de bedoeling van de Vader dat ze tijdens dat komen en zien op Jezus in hem zullen gaan geloven. De Bijbelvertaler zegt, de Vader bepaalt precies wie er naar Jezus toe zullen komen. De Heer Jezus wordt getroost in dit gedeelte met de wetenschap. Er zullen er zijn die tot mij komen. En als ze tot mij komen, zal ik ze geenszins uitwerpen. De Vader zorgt dat ze komen. Hij trekt ze naar me toe. Daar hoef ik me geen zorgen over te maken. Met eerbied gezegd, zou de Zoon dat zo kunnen zeggen. Maar die komenden zijn door de Vader aan hem gegeven. De Vader die ze tot Jezus trekt, geeft ze aan Jezus. Verkondig mijn Zoon het evangelie. En jullie inwoners van Galilea, deze is mijn geliefde Zoon, hoort hem! Dus de gegevenen zijn de komenden. Nou komt het dichter bij u. U twijfelt. En zegt, ik ben onwaardig. U mag komen, de Zoon aanschouwen en in hem vertrouwen. Ook aanstaande zondag. Heeft u een mishaag aan uzelf vanwege uw zonde? Zoekt u daarom de zaligheid buiten uzelf in de Heer Jezus? Verlangt u ernaar om met hem te leven? Dat is precies wat in de zelfbeproeving Heilige Avondmaal te vinden is. En in zo'n zielsgestalte, in zo'n gevoel, mag ik het zo zeggen, liever in zo'n weten, dat ben ik, zegt hij, kom dan. Want alle dingen zijn nu gereed. De Vader heeft je langs de weg van zijn voorzienigheid hier gebracht. De kerkraad heeft in de weg van zijn voorzienige vaderlijke zorg de tafel aangericht. Het brood en de wijn zijn gereed gewaaid. Alle dingen zijn gereed. Ook alle dingen in de hemel zijn gereed. Engelen staan te wachten om zich te verblijden over één zondaar die zich bekeert. Die tot nog toe niet naar het avondmaal wilde gaan. Of durfde gaan. En op grond van de belofte komen, aanschouwen, geloven, toch gaat. Weet u, als hier van de uitverkorenen sprake was, dan zou de uitspraak van de Heer Jezus in het hogepriesterlijk gebed niet kloppen. Als hij in dat gebed zegt, Vader, toen ik in de wereld was, heb ik ze bewaard, allemaal in uw naam. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de Zoon des Verderfs. Uit allen die gij mij gegeven hebt, staat er, is alleen deze verloren gegaan. De Zoon des Verderfs, Judas. Met andere woorden, als het over de uitverkorenen zou gaan, dan zou Judas ook niet verloren hebben kunnen gaan. Nee, de gegevenen zijn degene die God aan Christus gegeven heeft. En als een predikant voor de gemeente staat, dan voelt hij, ervaart hij iets van dat geweldig. Dat God uit al het aards gedruis in de randstad van Rotterdam doet naderen tot zijn voorhoven. Doet wonen in zijn huis. Zij die komen, zijn de gegevenen. Ja, zegt iemand. Maar als ik u goed begrijp, dan is de Vader soeverein en bepaalt hij wie de komen tot de Zoon en zorgt hij dat de Zoon niet zonder zijn volk zal zijn. Dat klopt, ja. En aan de andere kant zegt u ook, hebben wij de verantwoordelijkheid om als we de stem van de predikant horen, komt nu, want alle dingen zijn u gereed, die dat namens Christus zegt, dan hebben wij de verantwoordelijkheid dat wij dat moeten beslissen. Wij komen of we komen niet. Wij werken onszelf zaligheid met vrezen en beven of we werken het niet. En laten we dan met vrezen en beven naar die tafel toe moeten gaan in alle aanvechting, maar dan moeten we toch zelf een beslissing nemen. Dus Gods soevereiniteit en de beslissing van ons mensen. Hoe kun je die twee met elkaar verzoenen? Spurgeon die kreeg ook een keer die vraag. Hoe kan Gods soevereiniteit verzoend worden met onze verantwoordelijkheid? Hij zei toen als antwoord, vrienden hoef je niet te verzoenen met elkaar. Vrienden hoef je niet met elkaar te verzoenen. Gods soevereiniteit en onze verantwoordelijkheid, dat zijn vrienden van elkaar. En we zullen dat geheim pas na de wederkomst van Christus gaan verstaan. Nu niet, nu geloven we het. Ik geloof dat als zondag hier de tafel des Heren aangericht is. En u hoort de stem van de Zoon van God. Dat ook hier geldt, wie ze gehoord hebben, die zullen leven. Die verdoemelijke twijfel, waar de Satan ons zo in kan wringen, die vooral gebaseerd is op het niet vertrouwen van deze woorden. Het niet geloven dat het waar is dat de Vader zegt, deze is mijn geliefde Zoon, hoort hem! Die twijfel wordt alleen opgelost als we de liefde leren kennen. Die liefde waarmee Hij ons heeft lief gehad. Mag ik u dat bewijzen? In Lucas 22 vers 15 staat een heel bijzondere tekst. De Heer Jezus heeft het avondmaal ingesteld. De tafel is aangericht. Alle dingen zijn gereed. En wat is het eerste wat de Heer Jezus zegt? Dit is het brood. Dit is mijn lichaam. Deze drinkbeker. Dit is mijn bloed. Nee, dat is niet het eerste wat hij zegt. Weet u wat het eerste is wat hij zegt? Ik heb vurig verlangd om dit avondmaal met u te houden. Of zoals de Statenvertaling zeggen, is grotelijks begeerd. Er staat een dubbele overtreffende trap. Je kunt het niet heftiger zeggen. Ik heb zeer vurig verlangd om het avondmaal met u te houden. Ik vind dat zo'n indrukwekkende tekst. Want als ik me realiseer wie die mannen zijn tegen wie hij dat zegt. Ze hebben zo even ruzie gemaakt wie van hen de meeste zou zijn in het Koninkrijk der Hemelen. Alsof dat Koninkrijk der Hemelen al in de binnenzak zat. En alsof ze dan zonder strijd zouden kunnen ingaan in dat Koninkrijk. Alsof ze meenden dat ze een paspoort hadden van het Koninkrijk buiten het vertrouwen op de meester om. En denk eens aan een Petrus die onder zijn mantel twee zwaarden vandaan haalt. En ze op de avondmaalstafel legt en zegt, heren, zie hier twee zwaarden. Als mensen u wat willen doen, dan zullen ze eerst over mijn lijk moeten gaan hoor. En u weet het, hij heeft dat ook geprobeerd, hè, dan van Gethsemane, tot malgens het oor af te slaan. Tot die mensen, zegt Heer Jezus, ik heb zeer vurig begeerd om het avondmaal met jullie te houden. Heeft u ooit wel eens geprobeerd om in deze zee niet te verdrinken? Deze zee van liefde. Een liefde niet af te meten, niet te doorgronden, onpeilbaar. Hij schenkt uit goedheid zonder peil. Ons het eeuwig zalig leven. Het feit dat hij begeert, kunnen we toch niet negeren? We kunnen toch niet zeggen, Heere Jezus, als u zondag tegen mij zegt, kom, want alle dingen zijn gereed. En u begeert met ons het avondmaal te houden. Dan kunnen wij toch niet meer zeggen, ik doe het niet. Tenminste, ja, of u moet zo iemand zijn die een man of vrouw of een vader of moeder in een omgeving heeft, die zielsveel van je houdt. Die tegen je zegt, kom eens bij me, mijn schat. Laat me eens even een knol geven. Een heel simpel voorbeeld, hè? Ga je dan zeggen nee en weglopen? Of zeg je, ik stort me in zijn of haar armen. Want er is niks mooiers in de wereld dan dat je begeerd wordt, geliefd wordt. Ik hoor stevast van hulpverleners, psychiaters, psychologen, de grootste malaise van onze tijd. De meeste mensen tobben met afwijzing. Het is een epidemie aan het worden. Ze hebben heel weinig mensen of niemand van wie ze het gevoel hebben, hij of zij houdt van mij. En ik denk dat die dokters gelijk hebben. Ik zie dat ook en u ziet dat ook om u heen. Wat is er dan heerlijker voor een aangevochten ziel? Die zegt, o God, ik ben het niet waard. Dat gij tot mij komt? Wat is er heerlijker voor iemand die worstelt met bepaalde zonden en zegt, Heere, dat is nou altijd de reden geweest waarom ik denk, ik kan niet naar het avondmaal gaan zolang die zonde er niet onder is. Wat is er heerlijker voor iemand die zegt, ik zit nog steeds met die zinnetjes in mijn hoofd uit mijn jeugd. Er zal eerst nog wat anders moeten gebeuren. En alleen Gods uitverkoren volk komt er. Wat is er heerlijk om dan te horen? Ik heb grotelijks begeerd om dit avondmaal met u te houden. Je wordt bemind. Zijn oog slaat je in liefde gade. Hij wil je helpen rijden. Al zo lief heeft God de wereld ook en de wereldse mensen van Kralingse weer gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En het is toen de blijdschap van Jezus geweest dat die mensen kwamen, blijkbaar. Hij zag het, ze zijn me door de Vader gegeven. Helaas zijn ze niet allen tot geloof gekomen. Helaas waren er ook mensen in dit gesprek, in Johannes 6, waarvan Jezus moest zeggen, gij hebt mij gezien en gij gelooft toch niet. Helaas is dat zo. Maar ik heb het nu vanavond niet over degenen die niet geloven, maar ik heb het over u, waarvan ik hoop te mogen zeggen dat u dat wel doet. Dat u hem vertrouwt op zijn woord. Die komen zijn gegeven door de Vader. Hij heeft ze naar Jezus toegestuurd. Luther zegt, als uw geweten zegt, God is een boeman, God is alleen maar een rechter, vertrouwt uw geweten niet. Vertrouw op Jezus die gezegd heeft, die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. God is straks de rechter van hemel en aarde, bij de wederkomst van Christus, maar nu niet. Als de Heer Jezus dus zegt, ik heb grotelijks begeerd het avondmaal met u te houden, dan zou ik graag van u willen horen nu, wat is dan de reden dat ik het niet begeer? Het feit dat u hier vanavond zit, geeft mij moed om te denken dat u het ook begeert. Want waarom zou u door de weekse avond anders hier naartoe komen? Er zijn andere dingen te doen. Is er in uw hart niet een verlangen? Is er in uw hart niet iets van, geef mij Jezus, Want buiten Jezus is geen leven. Eeuwig zielsverderf. Lees er niet iets van een hongeren en dorsten naar zijn gerechtigheid. Waar je worstelt met je eigen ongerechtigheid. En de ongerechtigheid die overkomen is van mensen om je heen. Al is het dan niet zo'n zeer vurig verlangen. Wat hij heeft. U kunt het toch niet laten staan. U kunt toch niet gaan behoren. In de Laankerk tot de mensen waarvan hij moet zeggen. Oh, hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen aan mijn tafel. En gij hebt niet gewild. Dat zal u toch niet overkomen dat u daarbij hoort. Ja, maar dominee, dan heb ik nog een vraag. Ik geloof dat als mensen overtuigd worden van de liefde van Christus, dat die liefde de vrees uitdrijft. Ik geloof dat als mensen overtuigd worden van hun zonde, dat ze ook zien de noodzaak om tot Christus te gaan. Ik geloof dat als een mens onder overtuigingen loopt, dat in deze wereld een haar begeerlijkheid niet te vinden is, alleen in Christus te vinden is, ja dan. Wat bedoelt u daarmee te zeggen? Nou ja, ik geloof niet dat ik zulke diepe overtuigingen heb. Dus dan is het toch zo dat we in een voorwaardelijk evangelie geloven. U moet eerst bepaalde diepe overtuigingen hebben en bepaalde dingen kunnen vertellen. En dan pas mag u tot Christus komen. Spurgeon zegt, dat is het paard achter de wagen spannen. Je moet eerst tot Christus komen voordat die wagen getrokken kan worden. En als Christus de wagen trekt, krijg je oprecht berouw van je zonde. Word je gewaar dat in deze wereld het niet te vinden is in haar begeerlijkheid. Ga je zoeken in die boven zijn. Maar als je niet op Christus komt, ja, zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. God kan je niet behagen omdat je overtuigingen hebt van je zondigheid en van je wereldsgezindheid en zo. God kan je alleen behagen als je tot de Zoon komt. Ja, dan is er dus geen andere weg meer, dominee, dan te komen. Ik voor mij zie geen andere weg. U wel? Maar als dat zo is, dan is er zondag blijdschap. Hoe bedoelt u dat? Nou, u zei straks dat er in de hemel blijdschap is over één zondaar die zich bekeert. Ook zich bekeert van een verkeerde visie op het avondmaal. Ja, dat geloof ik zeker, ja. Het is zelfs zo dat Petrus ons leert dat de engelen aanwezig zijn in de samenkomsten van de gemeente en begeerig zijn om dat te zien. Dat in te zien hoe God mensen verandert. Dat is overreed niet om zich bekeerd te voelen of te zeggen, nu ga ik naar de hemel, want dat is allemaal bijkomstig. Het gaat om de Zoon. Het gaat om de Heer Jezus. Het gaat om Hem die vurig verlangt om het ons het avondmaal te houden. Wel, als je zondag dan de dominee hoort zeggen, kom dan, want alle dingen zijn gereed. Dan moet je erbij denken dat de Vader op dat moment zegt, deze is mijn geliefde Zoon. Hoort hem. Amen. We gaan nu samen zingen uit Psalm 32 en daarvan het derde en het vierde vers, of had ik nou het vierde en het vijfde gezegd, Marco? Vier en vijf. Drie en vier. Het derde en het vierde vers van Psalm 32.